Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse catechismus. De zesde zondag afdeling, de 19e vraag en het antwoord. Heidelbergse catechismus, zondag 6, vraag en antwoord 19. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 19, waaruit weet gij dat? En het antwoord luidt, uit het heilig evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld tot zover. Wij hadden hierboven geschreven de middelaar aangewezen. Vorige week hebben wij bij het slot stilgestaan van vraag en antwoord 18. Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? We hebben toen gelet op dat hij gegeven is tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Nu in vraag 19 gaat het over de kenbron voor deze middelaar. Waaruit weet gij dat? Dat lijkt niet zo'n moeilijke vraag. Niet zo'n belangrijke vraag. Want er wordt dan eenvoudig weggeantwoord uit het heilig evangelie. Toch voel je dat deze vraag ook zijn achtergronden heeft. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld wil deze vraag ons bepalen bij de onuitsprekelijke waarheid van het eeuwig blijvende woord van God. Alleen, de kerk heeft altijd strijd gevoerd. En nog is het de strijdende kerk. Aan de ene kant heb je, die had je al in het begin, en in de middeleeuwen, in een tijd van de reformatie, en nu nog, die geesten die meer leven bij wat men dan noemde het innerlijk licht, of het inwendige licht, dan bij het eeuwig blijvende woord van God. En dan merk je ook, dat heb je nog bij allerlei groepsbewegingen. Kom je dat nog tegen? Daar wordt vaak wel een zeker enthousiasme gevonden. En een grote levendigheid. Maar het is vaak zo ver na het woord van God. Je ziet ook vaak dat dergelijke bewegingen uitlopen op een onscriptuurlijk leven en beleiden. En men hecht meer waarde aan wat men zelf voelt en denkt en gelooft dan aan het woord van God. Men spreekt met een zekere minachting over de belijdenis van de kerk, over de belijdenis van Christen. Allemaal dingen die naar hun oordeel we makkelijk kunnen missen. En waardoor de kerk verstart geworden is. In een dode letter. Tegen dergelijke stromingen heeft de kerk zich altijd verzet. Dan heb je aan de andere kant. Heb je weer het gevaar van mensen. Oh, die zeggen allemaal van, ja, het woord, daar gaat het maar om. En dat men leeft in een zekere vorm van, je zou zeggen, een automatisme, de Bijbel, dat is Gods woord, en dat beamen wij, en dat men eigenlijk leeft alsof het daarmee en daardoor in orde is. Staat toch in de Bijbel, zegt men. Je kunt toch lezen?
en dat je eigenlijk niets meer bespeurt van het werk van de Heilige Geest. Want het woord, de verkondiging van het woord, is een genade middel van God ingesteld. Maar op zichzelf, goed verstaan, op zichzelf doet het niet. Dat kun je merken. Een mens is zo ongevoelig, zo doodgevallen. Hij kan hele stukken uit de Bijbel lezen. Hij kan honderden preken horen. Maar hij verandert niks, maakt niet de minste indruk. Hij kan de Bijbel, kijk maar naar je eigen hoor, ik bedoel, dat is nou geen kritiek op een ander, maar het gaat over ons. Je kan de Bijbel 3 keer per dag of 4 keer van de schoorsteen halen, dat tijd is om een stukje te lezen. Maar je weet 5 minuten daarna of 10 minuten daarna al niet, ja, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Kijk, dan kan een mens wel zeggen het woord. Maar dan zou je daar tegenover kunnen zeggen, het koninkrijk God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Want daartoe is nodig de werking van Gods Heilige Geest. Nu zou ik woord en geest niet graag durven scheiden. Want dat heeft de Heer beloofd om door zijn geest te willen wonen en werken door middel van het woord. Maar wij kunnen het ook niet commanderen. Wij kunnen dat ook niet vanzelfsprekend aannemen. Anders zou ieder mens die met het woord in aanraking kwam, vroeg of laat in zijn leven, die zou er de kracht van ondervinden. Nou is dat woord wel een levend en krachtig woord. Het zou ook een reuke des levens ten leven of een reuke des doods ten dode zijn. Maar onder alles is in de tijd van ons leven nodig, wat je leest in de handelingen der apostelen, dat de geest wrocht mede. En aan dat werk van die Heilige Geest is het te danken dat je leest en sommigen geloofden. Onder welke was Damaris een vrouw en Dionysius de Areopagiet en anderen. Daar heb je het werk van de Heilige Geest. Als je nou deze vraag en antwoord, als je die nou kort overdenkt, waaruit weet hij dat? Dan wil dat enerzijds afrekenen met al die kenbronnen die een mens naast het woord heeft opgericht. De een heeft een visioen gehad, de ander heeft gedroomd en een derde heeft een stem gehoord enzovoort. Dat kan wel, maar dat is niet de kenbron die eeuwig geldende kenbron, het woord van God. Kun je mee vergissen? Kun je erg mee vergissen? Je hebt mensen die gaan zo ver dat het, die zeggen: het is niet echt als je geen hoorbare stem gehoord heeft. Maar het woord van God is zeker zo sterker, of nog sterker dan een hoorbare stem. Nou voel je zelf wel aan waar altijd weer de gevaren drijven. Aan de ene kant hoor je in rechtzinnige kringen wel eens de opmerking van, oh, dat woord, die papieren paus, die dode letter, maar dat klopt niet. Zonder dat men het beseft, spreekt men toch niet naar het woord van God. Het staat wel in de Bijbel, de letter dood, maar de geest maakt leven. Maar dat ziet op de dodende werking van de letter. Maar er staat niet dat de letter dood is. En daarom is het niet goed te praten dat de mensen, ja, die dode letter, Het is net ook dat ze soms gewoon een beetje nijdig worden als het woord genoemd wordt. Het is net alsof ze zeggen willen, nou doet die Bijbel nou maar eens even, laten we nou maar eens praten gewoon, ja, over wat we zelf dan denken en zien. Dat is een groot kwaad. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Je moet het dus omdraaien en zeggen, wij zijn zo dood. Wij zijn dood. Niet het woord van God is dood, maar wij zijn zulke dode zondaren, dat wij nodig hebben de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Nou is het met deze vraag zo, dat voel je wel aan. De Heidelberger bedoelt zomaar niet in het algemeen te vragen wat is de kenbron, maar de Heidelberger bedoelt om te bepalen bij het werk van de Heilige Geest, bij de weg die God houdt, bij het leven ook van de getrooste zondaar. Dat moet je voor ogen houden. Dat moet je als uitgangspunt vasthouden. En bij die zondaar, daar is het waar. En wordt het waar gemaakt. Dat er geen andere steun overblijft dan de gewisse belofte God in het heilig evangelie geopenbaard. De beloftenissen van een getrouw verbond God. De gewisse belofte David. Denk aan het woord op het welk gij mij hebt doen hopen. Zoals je ook bij Petrus leest, en gij hebt het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. En dat woordje duistere plaats, dat betekent oorspronkelijk een onherbergzame, ellendige, dode plaats. Een plaats waar niet anders dan onvruchtbaarheid, afgehakte struiken, kortom een plaats vol ellendigheid. Dat wil die duistere plaats zeggen. Een plaats waarvan je moet zeggen, niet is er waar ik in kan rusten. Alles roept ons toe, bij mij is het niet. Geen zekerheid, geen veiligheid. Geen vooruitzicht. En dan schijnt dat woord van God in zulk een duister plaats. Daar bedoelt de apostel mee. O mensen, buiten dat kun je overal aan vastgrijpen. Aan de ijdele filosofie van deze wijze, de wijzen deze wereld. Aan allerlei levens- en wereldbeschouwingen en wat dies meer zijn. Maar in de diepste zin is het alles duisternis. Alleen in het woord van God worden de woorden des levens geopenbaard. En in dat licht moet je nou die vraag zien. Waaruit weet hij dat? Vandaar. Die heeft bekend en beleden onbekwaam te zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar die ook iets leert stamelen van de enige troost in leven en in sterven. Waaruit weet hij dat? Dan zie je, als we het recht mogen zien, de grote waarde van deze vraag. Want wat kom je dan toch vele wonderlijke dingen tegen die de toets van het woord niet kunnen doorstaan. Zoals ik reeds zeide, heb ik van die wonderlijke verhalen gehoord. De een die zag engelen om de lamp vliegen, en ander zag een zwarte bal uit de rivier opkomen en weggaan in de lucht, dat was rechtvaardigmaking. En een ander had weer wat anders, maar dat je zegt, ja, maar dat kan de toets van het woord van God niet doorstaan. Alle bevinding, alle ervaring zal getoetst moeten worden aan het woord van God. Als dat niet in overeenstemming is met elkaar, dan klopt het niet. En dan moet niet het woord van God wijken, maar dan moeten wij wijken. En bekennen, leren bekennen, ja hoor, ik ben in de war geweest. Ik heb gesproken woorden zonder verstand. Eer ik gedrukt werd, dwaalde ik, dat is de goede gang. Daarom hoop ik dat wij ook bij de overdenking van deze vraag en antwoord door de Heilige Geest mogen leren de grote betekenis van het woord van God, en dan in de goede zin. En dat er ook nog iets bij mag zijn. Ik bedoel het zo, dat wij onze zonde en ellende recht mogen leren kennen. Och, wat komt er dan toch openbaar in het leven van mensen. Dat die nou datgene wat alleen waardevol is, dat die daar zo aan voorbij leeft. En dat die zo'n doodschepsel is. Dat die de dierbaarste belofte en woorden God kan lezen en het beste niet. En dat een heilig evangelie, waar die menigmaal in zijn leven onder verbroken en verslagen is, dat hij het kan lezen alsof het een artikeltje in de krant is. Het zegt hem niet. Om dan niet het woord de schuld te geven en te zeggen, ja, dat dode woord, maar dat er ook in gevonden worden. O God, verlos mij van al mijn ongerechtigheden. En vergeef en verzoen toch. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde was. Dat er ook bij mogen zijn. Vermaning en vertroosting. Ontdekking van die middelaar God en der mensen, maar ook ontdekking van mijn zonde en ongerechtigheden, dat ik al zit te kijken of het niet te lang is, want ja, ik heb het zo druk met allerlei andere dingen. Het is mijn auto misvertelde, die kwam veel bij mensen, die waren allemaal ontzettend degelijk. Maar het was meer schijn als werkelijkheid. Maar dat wil een mens niet weten. En toen het een keer kwam, die ergens plotseling binnen. En die boer had nog net kans gezien om een of ander kostelijk boekwerk te krijgen. Maar ja, het was zo haastig gegaan dat hij had het precies achterstevoren, had hij het op zijn knie liggen. En mijn oudoom die zag dat. Dat weet je, oh dominee, kost, maar het valt toch niet mee zeker om zo te leven. Oh ja, begrijp je. Dan wil een mens dan zo een soort vertoning maken. In plaats dat hij eerlijk bekent. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat die mij op mijn faam ten lijf monstert. Laten we nu in dat licht eens mogen letten op dit schone, veelzeggende antwoord van de Heidelberger. Waaruit weet hij dat? uit het heilig evangelie.
Hey.
Waarom staat er niet uit het woord van God?
Dat is toch ook waar?
Hij gaat toch zelf spreken van het paradijs en van de patriarchen en de profeten? Hij spreekt toch niet alleen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes? Weet u dat komt? Dat net zoals Luther zei, wanneer de Heere de ogen ons ervoor opent, dan is het hele woord heilig evangelie. Dan is het oude testament de wieg waarin Christus ligt. Dan is het alles boodschappende van die eeuw. Dan hoort de ellendige zelf in de woorden, ik ben de Heere u, of u uit Egypte land, uit de dienst uit. Uitgeleid werd, hoort hij de sprake van de ontfermende God. Uit het heilig. Waarom noemt hij het heilig? Hij noemt het heilig omdat het van God zelf is. Omdat de heilige mannen door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben het gesproken. Het heilige evangelie is niet een of andere boodschap. Zoals velen dat willen zien. Naast alle andere boodschappen van de wereld, godsdienst, diensten, staat dan ook nog het heilige evangelie. Als een van de vele boodschappen. Maar dat is niet waar. Heilig wil hier zeggen, het is van God zelf gegeven. Het is niet uit ons gekomen. Geen schepsel heeft het kunnen uitgedacht. Kunnen uitdenken. Geen engel heeft het ons toevertrouwd, maar het is van de allerhoogste God zelf. Waarom staat er hier nog meer uit het heilige evangelie? Opdat wij zouden bekennen en beleiden dat wij dwaze zondaren zijn en de Heere zouden vragen om eerbied en ontzag voor dat heilige evangelie. Omdat het heilig is. Omdat het zo heilig is. Dat wij met onze onheilige handen dat besmeuren en bevuilen. Zo God ons niet bewaart. Dat leert ons ook dat wij niet klakkeloos allerlei woorden uit de Bijbel moeten aanhalen. Want het is heilig land waar we ons bevinden. Daarom, om op allerlei kleinigheidjes toe te passen, als iemand wat kwijt is, zoekt en gij zult vinden. Die mij lief heeft, die volgen mij. En de deugd in het midden, een toespeling op de gekruisigde zaligmaker. Die tussen moordenaars ging. Omdat zomaar door ons dagelijks taalgebruik te verleven, is niet goed. Dat is niet in overeenstemming met de heiligheid van het evangelie. Dat kunnen wij niet profaneren tot ons dagelijks woordgebruik in de gewone dingen. Wel geeft het woord van God ook allerlei lessen voor de praktijk van dit leven. Denk aan de spreuken in zonderheid. Maar je kunt heilige waarheden als de borg en middelaar zegt, wie mij lief heeft, die volgen mij. Kun je niet toepassen op zo'n ellendig zondaarschepsel. Om dat te zeggen wat hij sprak in zijn diepe vernedering in de laatste nacht. Van zijn leven hier op aarde. Nee, het is heilig. Daarom roept de Heidelberger om zo daarin toe. Dat wij hem met eerbied zouden ontmoeten. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Daarom is het niet een evangelie, want die zijn er genoeg. Maar het is een heilig evangelie. En wat is het evangelie? Dat weten de kinderen al. Dat is de blijde boodschap.
De boodschap van de vreugde. Hoe liefelijk zijn de voeten des ene die het goede boodschap hebben. Voor Jeruzalem. Evangelie, dat is een evangelie dat komt om de duisternis te verdrijven. Want het is de blijde boodschap niet van een mens, maar dat God in zichzelf bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een star in Jacob op deed staan, de zon des heils deed aan de zinnen staan. Evangelie, blijde boodschap, dat wil zeggen, het zijn daar in de ingewanden van God barmhartigheid, die zich openbaren tegenover bangen, huldige schepselen. Immers het licht van Gods nabijheid, het licht van zijn majesteit, verschrikt ons en verbaast ons, wie wij ook zijn. Jesaja riep uit, wee mijner, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. En vele anderen, toen Daniel te maken kreeg met de heerlijkheid van God, toen werd hij ziek en zwak en hij viel ter aarde. En als de profeet Habakkuk de Heere ziet komen in de weg van zijn gerichten, dan zegt hij, mijn buik werd beroerd en er kwam verrotting in mijn gebeente. Wie zal God en leven? En toen de herders in die nacht bij de kudde de wacht hielden en er een stukje van dat hemelse licht hen omsving, toen werden zij zeer bevreesd. Zeer bevreesd. Want een mens kan wel eens een groot woord voeren, maar als de majesteit en de heerlijkheid van Gods mogendheden buiten Christus hem nabij komen, dan weet hij niet waar hij het moet zoeken. Dan is hij verslagen, dan kruist hij weg. Als het licht van God bij ons komt in onze nabijheid, dan is er vrede, want dan is de Allerheiligste, zoals de catechismus het noemt, heeft nog maar een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. En hij voelt, ik kan voor God niet bestaan. Wat is nou evangelie? Evangelie is de boodschap, midden in de beklemming, midden in de benauwenis, midden in de vrees, of waar we ons ook bevinden. De evangelie is de boodschap die zegt, vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volke weten zal, dat u heden geboren is, de Christus, de zaligmaker in de stad David. Dat is heilig evangelie. Dat is een woord voor de moeder, voor de krachteloze, voor de benauwde. Dat is een woord van eeuwig leven. Kan me zo indenken dat velen die toch hun leven lang onder het woord hebben verkeerd en waar het woord ook gezeven werd, op hun sterfbed soms nog hebben gezegd, lees me dat of dat nog eens. Eén keer voor. Ik denk ook aan een oom die zei tegen zijn broer, toe broertje, lees nog eens één keertje, Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij zal niet ontbreken. O, hij leidt door het dal van de diepe duisternis en de schaduw der dood. Zo is niet alleen bij de aanvang, maar ook bij de voortgang tot de einde toe, is het het heilig evangelie. De heilige, vreugdevolle boodschap, dat de schrift in de oren vervuld is. Hij is gekomen om de deuren van de gevangenis te openen, om de verbrokenen van hart te verbinden, om uit te roepen het jaar, het aangename jaar van het welbehagen des Heeren onze God.
Ken iets van dat heilig evangelie als een milde regen op het dorre land, als een balsem in Gilead voor veroordeelde in zichzelf, die verdiend hebben dat God nooit meer naar ze omkijkt, en die dan soms in een ogenblik, terwijl ze nergens op rekenen, dat ze eerder rekenen dat de Heere ze grote slagen zal geven, omdat ze zo tegen hem overtreden hebben, en dat ze tot hun verwondering en verootmoediging mogen horen met toepassing op hun hart het evangelie. Ik ben niet gekomen om jouw ellendige te veroordelen, maar ik ben gekomen om zulke dwaze schepselen te behouden. O, dan is het inderdaad en waarheid een dierbaar evangelie, die de smaak van dat evangelie als een zieke, een kranke, een melaatse, een dode, een blinde, een veroordeelde, een kreupele, een zwangere, hoe u zich ook gevoelt, die de smaak van dat heilige evangelie eenmaal heeft mogen proeven en smaken, die ziet er naar uit. Die ziet er naar uit. Ach, Heere, wil wederom uw woord geven. Dan wordt mijn mond met zang toch weer vervuld. Dan zal het uw heilig recht gepaard met goedheid zoeken. Dan zal ik de overtreders u de wegen leren dat ze moed hebben uit mijn behoudenis. Ik kan nooit zeggen wat dat oproept, alleen al het woord evangelie. Maar ik zie het in de geest als in een beest. Dan zie ik mensen die verdrinken. En er is een machtige hand die ze ophaalt uit het water en zegt: gij zult niet sterven, maar leven. Dan zie ik het als mensen die bezig zijn zichzelf klaar te maken, rijk te maken voor de eeuwige ondergang. En daar komt de Heilige Geest en die gaat spreken. Heilige evangelie, waarom zult gij sterven, o huis Israël? Dan zie ik een ander die aan zwoegen en slaven is, omdat hij denkt: ja, maar ik moet dit en ik moet dat. En hij redt het niet en hij haalt het niet, want hij bevindt zichzelf een onverbeterlijk zondaar. Daar komt het heilige evangelie en dat zegt: waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigd kan? Hoor aandachtiglijk naar mij, evangelie. Je kan in zulke put niet verzonken zijn, maar als de Heere komt met de boodschap van het heil, dat is evangelie. Die jonge man, ik heb dat meer verteld, die kreeg verkering. Het was een godvrezende jonge man, dacht iedereen. Hij kreeg verkering met een meisje dat niet leefde onder het woord van God. Hij had al belijdenis gedaan, hij trouwde ermee en langzaam geleek hij af van het woord van God, waar die toch aan verbonden was geweest. totdat hij nooit meer in de kerk kwam. Nooit meer. Hij leefde zijn eigen leven. En ook om de lieve vrede het wil. Dat ging lange tijd goed. En toen op een keer, komt er een woord van God uit de Bijbel, komt in zijn hart. En dat woord dat luidde, het is onmogelijk dat diegenen die eens verlicht zijn en de kennis der waarheid hebben ontvangen en het goede woord gesmaakt hebben en de krachten der toekomende eeuw en die afvallig geworden zijn, dat die wederom vernieuwd zouden worden tot bekering. Het was in één ogenblik, was die radeloos. Ik heb alles verlaten, alles verworpen. En nou kan ik nooit meer zalig worden. Nou is het voor eeuwig verloren. Alle woorden die ik gehoord heb in de dagen van mijn jeugd. Ja, zelfs wat ik heb mogen beleiden. Alles aan mijn laars gelacht. En nou ben ik een verworpene. Het is onmogelijk. Ik ben één verlichteling. Ging zo ver, zo gaat het niet met iedereen hoor. Maar het ging zo ver dat hij ten slotte ongeschikt was voor zijn werk en hij keerde uit van ellende. En zijn zenuwgestel was geknakt. En toen zei hij op een keer, ik maak er een einde aan, ik kan niet meer leven. Hij woonde vlak bij de Maashaven in Rotterdam. Ik verdrink me. En zo ging hij naar beneden. En toen kwam hij beneden bij de deur. Toen kreeg hij opeens een onweerstaanbare drang om nog één keer de Bijbel te zien. Nou ja, niet te gek. Nou ja, even. En ik kon niet goed meer lopen van zwakte en zo kroop hij de trap op naar zijn etagewoningje. Hij was maar alleen thuis. De Bijbel, ja, waar is de Bijbel? De Bijbel die is op de zolder, die had hij in een oude kist gestopt. Nog een trapje op. En daar vindt hij de kist, maakt hem open. Daar zit een hoop oude rommel in, beschimmeld, nattig, vochtig. En daar ligt de Bijbel, wit van de schimmel. En toen hij dat zag, toen begon hij zo te huilen, dat de tranen liepen op die verwaarloosde, beschimmelde Bijbel. En ik durfde hem niet open te doen. Maar er was een woord, een stem, een kracht, die zei, lees. En ik deed de Bijbel open. En daar las hij het eerste wat hij zag. Hij, die dacht het is voor eeuwig kwijt, hij las daar, al zo'n liefheid op de wereld gaf, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven, omdat de liefdelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Toen was helemaal afgelopen met hem. Hij ging niet meer naar de haven om in het water te springen. Maar deze benauwde, vervloekte zondaar had geproefd van dat heilige evangelie. Hij kreeg een vreselijke klap, dat had de Heere nodig geoordeeld. Maar het ging toch tegelijk in vervulling. Zijn handen wonden en hij heen. De Heere dood en maakt leven. Wat is dat een heilige evangelie? Een woord precies gepast in de omstandigheden waarin hij verkeert. Zo Zo geloof ik dat het heilige evangelie alleen maar ons kan vergezellen. En ik moet erbij zeggen, wij zijn grote, vreselijke zondaars. En we voelen het geen eens. Maar daarom is het ook zo erg. En dat we het woord van God niet kunnen lezen, niet verstaan. Maar toch ben ik er tevens van overtuigd. Dat eeuwige woord, dat is het medicijn, de blijde boodschap in leven en in sterven. En al zou je nou zeer benauwd zijn aan alle zijden, en je zou zo uitgeleefd en uitgehoopt op je sterfbedje liggen, en de Heere zou zich neerbuigen en zijn heilige evangelie u nabij brengen, dan zou het goed zijn. Dan zou je de Heere vriendelijk danken. Want dat is het woord dat blijft tot in de eeuwigheid. Ook waar alle vlees al kracht vergaat, blijft het woord van onze God tot in de eeuwigheid. Is het al evangelie voor u geworden? Heilige evangelie. Misschien is het lang geleden. Misschien heb je ook wel veel omwegen bewandeld. Want je zegt, ach ja. Nou ja. De kerk is geen kikker, de dominee is geen ooievaar, die eten elkaar niet op hoor, dat zit wel. Dan wens ik wel dat je heden op dit ogenblik zou mogen wezen, huilen. En dat je zou bekennen, ik heb gedwaald. Als een verloren schaap zoekt uw knecht. Want ik kon het toch niet vergeten, dat eeuwig blijvende woord. Dat woord van heilig evangelie. Ja, dan kijk eens. De duivel zegt, het kan niet meer. De duivel zegt, jij bent te slecht, te goddeloos, te ver af te wezen. Maar de opperste wijsheid zegt, wie is slecht, hij keren zich herwaarts. Tot u, o mannen, roep ik, hoe lang zult gij de slechtheid beminnen en de zotte voor zich de zotternij begeren? Zie, dat is de boodschap van het heilige evangelie. Het heilige evangelie, dat leert ons dat er een trust is. En wat mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Kan ver gaan. O, kan zo ver gaan. Zo ver van de weg. Zo ver van het pad af te dwalen. Dat je je af zou vragen. Kan dat nou nog goed komen? Is er nou nog iets overgebleven in onze leven, in onze ziel, van wat we in de dagen onze jongelingschap misschien hebben mogen horen? Maar dan is daar toch dat heilige evangelie. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Gij hebt met vele boeleerders geboeleerd. Keer nog dan te weder. Hij afkeerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Heilig evangelie, daarom erft het, ja. De mensen hebben altijd hun mond vol als er iemand de stad naast de weg doet, dan zeggen ze, nou, dat had ik niet van hem gedacht. Nou, dat is allemaal bedrog. Zo praten de mensen. Hoef je maar één stapje naast het paardje te doen, en dan is je vonnis geveld. Dan denk ik wel eens, ja, of een mens die zichzelf bekent, die staat niet zo hoog. Want die zegt, man, ik heb genoeg aan mijn eigen. Hoeft kwaad niet goed te praten, daar gaat het niet om. Maar hij hoeft ook zo niet de vingers altijd maar uit te steken naar anderen. Het hoeft ook niet. Maar weet je wat wel erg is? Als je tot den einde toe dit heilig evangelie veracht. Dat is heel erg. Als een mens steelt, of een mens rooft, dan zeg ik, oh, het is allemaal verschrikkelijk. Maar we zijn nou eenmaal geboren dieven. Hoeven we niet meer te worden, dat zijn we. Maar, dat merk je ook in het woord. Het ergste is dat de mens zich van die afkeert die van de hemelen is. Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Niets meer. Daarom denk ik wel eens, en zeg ik wel eens, heren, wil toch alsjeblieft de kerk vol doen lopen. Met tollenaren en zondaren. Niet om ze in hun zonde te stijgen, maar dat zij mogen horen dat heilig evangelie, de eerloze. Dat ze het mogen horen, de voet van de afwijkenden. Dat bij u is vergeving op dat eigen vrees. Want dat is erg. De afkering der zotte zal ze doden. Want het heilige evangelie is niet wat de duivel ervan maakt. Zoals Luther zegt, overal waar de duivel komt, daar is een spoor van dank en van angst. Daar worden de arme gewetens van de mensen alleen maar benauwd en gevangen. Maar dat is de duivel. Het ware heilige evangelie is de boodschap van de eeuwige liefde God in Christus Jezus geopenbaard. Heilig evangelie is dat woord wat predikt dat God alles op zich heeft genomen, dat hij zelf de weg heeft gebaand. Heilig evangelie, dat is evangelie van die onconditionele genade. Niet ik moet dit, ik moet dat, nee. Want als je nog zondaar zou moeten worden zelf, dan zou je nooit in aanmerking komen voor het heilige evangelie. Maar God zelf brengt dat alles mede. Hij zegt, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Is dat dan niet een evangelie? Als de doodzieke opgegevene of de kale, dorre beenderen onder de profetie mogen komen, leef. En als hij zegt, al waren die zonden zo rood als haar laten, ik zal ze maken als witte wol, als verste van sneeuw. Als de Heere spreekt van kom, dan laat ons samen richten. En je zou denken, dat is kwijt voor eeuwig. En hij brengt ons dan in het heilige evangelie op die berg des gericht, op Golgotha. En hij verlicht het oog om te zien op hem, in wie het gericht God is uitgevoed, in wie al Gods deugden zijn verheerlijk, zijn wet is vervuld. Is dat dan niet evangelie? Daarom het evangelie snijdt aan de ene kant alles af wat van de mens is. Want in dat evangelie wordt de heilige wet van God op zijn diep verklaard. Maar datzelfde evangelie zegt, is het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Nu dan. Ik hoop dat we daar allemaal iets van mogen leren in ons leven. Dat die koude, nare, akelige mensen die we zijn,
nog eens waarachtig mogen leven door het woord dat de Heere gesproken heeft en dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Uit het heilige evangelie, welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, niet gemaakt, geopenbaard staat. Dat is gewoon gezegd. Want wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Het heilige evangelie dateert niet van de zondeval, maar het heilige evangelie is van eeuwigheid. Daar was de redding bij God, eer er nood was op deze wereld. Eer iets van ons begon te lezen, was alles in zijn boek geschreven. Heilige evangelie, dat dateert, dat is niet te dateren, maar dat komt uit de eeuwige vrederaad. De raad of het verbond der verlossing. Daar is dat heilige evangelie als het ware klaargemaakt. Daar is het gegoten in een besluit, in gedachten des vredes en niet des kwaads. Daarom is dat heilige evangelie niet zoiets als de Heer ziet. De mensen hebben gezondigd, wat moet ik nou toch beginnen? Laat ik maar het heilige evangelie maken. Nee, heilige evangelie stamt uit het eeuwig vaderhart van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is in geen mensenhart opgekomen. Daarom staat er, God zelf heeft als eerste dat heilige evangelie geopenbaard. Hij heeft het geopenbaard wat bij hem was, bij de personen van het goddelijk leven. O, je zou zeggen, wat hebben wij daar nou aan, of dat we dat weten of niet. Eensdeels heb je misschien gelijk, maar anderdeels noopt het door de bediening des geestes de zondaren tot eerbied, dat wij een hoge gedachte zouden ontvangen van God en van zijn werk. En een kleine en lage gedachte van onszelf. God heeft het geopenbaard. Dat wil zeggen, hij heeft het bekendgemaakt. Het besluit heeft gebaard. En toen kwam tevoorschijn, midden in de dood. Ze hadden geen berouw. Ze hadden geen waarachtig schuldgevoel, de eerste mensen. Ze gaven elkaar de schuld en ze kropen weg voor God. Maar toen heeft God zelf gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen, hij zult het de verte vermozzelen. Dat is nou de grootheid van de openbaring van het heil. Dat is niet afhankelijk van Adam of Eva of hoe het verder moet, maar dat staat alleen in de mogendheid van de drie enige God. Ik zal, want wij hebben vrede gesloten en een verdrag met de duivel en met de zonde. Wij zijn het alleen maar goed met onszelf eens. En we proberen ons naaste leven te redden, desnoods zonder en buiten God. Maar ook dat kan geen enkel ogenblik verhinderen. De openbaring van het evangelie. Ik zal, zegt God. Daarmee staat nu de zaligheid van Gods kerk. In leven en in sterven. Daar staat het alleen op. Ik zal. Daarbuiten gaan wij met alles te gronden. Daarbuiten is niets wat nog enige vastigheid heeft of troost voor verslagen harten. Maar ook als je in de stervensuren zou komen en je kunt niet meer zeggen, ik zal. Nu zeg je nog, ik zal even dat doen. Ik zal even dat zeggen. Ik zal even daar naartoe gaan. Maar er kan een ogenblik komen dat alle krachten ons begeven. En dat wij moeite hebben om onze adem te halen. En dat alles ons verkondigt. Gij zult toch wederkeren. Wat is er dan anders over dan dat goddelijk woord van zijn welbehagen uit het heilige evangelie geopenbaard? Ik zal, want dan kunnen wij zelf onze stenen niet sierlijk meer leggen. Dan kunnen wij niet meer tot hem naderen. Maar dan blijft de enige hoop en het toeverzicht van leven en stervende blijft. God onbedriegelijk woord. Ik zal, hij heeft het toch ook gedaan. Op Golgotha heeft hij zo'n grote belofte vervuld. God zelf heeft het in het paradijs geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Want, zegt de Heer, ik heb hem, Abraham, gekend. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen zouden. En zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Heeft de Heere daartoe niet door de patriarchen gesproken? Door Abraham, Isaac en Jacob? Door Noach en door Henoch? Heeft hij niet gesproken van de ster die in Jacob zou opstaan? Van de Silo, de ware rust aanbrenger die komen zou? Weten wij niet van Jesaja die geprofeteerd heeft dat heilige evangelie, die evangelist van de oude bedeling, die sprak van het rijstje en van een scheut uit de wortelen, van een licht voor een volk dat in duisternis wandelt, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Wedervorst. En de Heer, dat hij is op zijn schouder. Weten wij niet uit de profeten van Jeremia, van Daniel, die gesproken hebben van die rechtvaardige struik die komen zal. Dit zal de naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Bethlehem Ephrata, zei gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen. Haastig zal tot zijn tempel komen, die Heere die hij verwacht. Wie is de man tussen de myrte? Wie is de Messias die uitgeroeid werd door de volken, waar de profeten van gesproken hebben? Hebben ze zij niet alle verkondigd, dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden? En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorgeven. Wat zien wij in die oude bedeling? Bloed en vuur. Wat zien wij in de gemeenschap van de offeraar en de offeranden? Wat zien wij als hij zijn hand legt op het hoofd of de kop van dat beest? En als de offeraar zelf, want dat moest de priester niet doen, maar de offeraar, die moest het dier slachten. Die moest hem de keel doorsnijden, zodat het bloed eruit liep. En dan was dat niet een verkondiging van plaatsbekleding. Was het niet een verkondiging in het brandoffer, en in het dankoffer, en in het zondoffer, en in het schuldoffer, en in het lofoffer, en het spijsoffer. Was het niet een verkondiging dat God recht heeft op alles, en dat wij daar niet meer aan beantwoordende de dood hebben verdiend, maar dat er nou door die overdracht op dat offerdier, en dat was nog maar in de ceremonie, want het bloed van stieren en bokken kan niet reinigen, maar dat in die heenwijzende betekenis de plaatsbekleding werd aangeduid. God gaf het offer op het altaar om de veroordeelde, om de schuldige te verkondigen, dat er een weg is om wederom tot genade te komen, dat er verlossing is in een ander, in dat dierbare lam dat God zichzelf ten brandoffer had voorzien. Is het niet alles bloed en vuur, een prediking van de offeranden die gans verteerd was? Zijn de wassingen en de reinigingen niet getuigenissen van de reinigende kracht van het bloed en van de geest? Niet het water alleen, maar het water, het bloed en de heilige geest. Voorbeeldingen die voor die tijd rechten van godsdienst hadden om het volk op te leiden tot die betere offeranden waarmee hij in eeuwigheid heeft volmaakt alle die geheiligd worden. Nu dan, geliefde, heeft het ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Wat schaduw is, is klaarheid geworden. En wat profetie was, is waarheid geworden. Al wat de profeten hebben mogen verkondigen, heeft God vervuld. Voortijd helemaal op velelei wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft hij ten laatste gesproken door zijn lieve Zoon. Hij is als het ware de vlees geworden, blijde boodschap. Daarom zei hij tot de mannen van Nazareth: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Kom, wij moeten nodig weer naar huis. Maar mogen wij nogmaals dat in het midden leggen. De bruid zegt: zulkeen is mijn liefste. Ja, zulkeen is mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. Het kan wel erg dor en benauwd zijn voor onszelf. Het kan best zijn. Wij zijn van onszelf liefdeloze schepselen, niet om in te denken. Maar als de Heilige Geest het vuur aanblaast, en als de Vader de Zoon de Geest gaat roepen: keer wezer, gij Sulamiet, keer wezer. Wat ziet gij nu de Sulamiet aan? Zij is als een rij van twee heiren, vlees en geest. De ene rij is verloren, de andere rij is de Heere met zijn duizenden engelen, die de ellendige toeroept: ik ben uw heil alleen. O, dat we dan zo in hem, dat is die enige persoon en borg en middelaar, ons geheel en al mogen verliezen, ons aan hem mogen toevertrouwen, niet verwachtende van onszelf, en als liefdeloze schepselen nogthans mogen instemmen: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wie de Heer Jezus Christus in het heilige evangelie verklaart niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, de Heere komt. Amen.